daar, daarin groeit je, hier is groeit je buik. Dan moet je pakken. Mag het staan?
Deze op.
Ja, thanks.
Je hoort hem nu nog niet hoor. Dus
oké. Die zet je helemaal aan in mijn buik. Dan brandt hier een groen lampje. Dan praat je ongeveer zo heel. Dat is
zeker.
Ja, en dan zit je daar. Daar. Als je pak dit, pak dit. Ja. Nog een trip. Maar. Ja. Ik denk het toch niet. Oké, ik ga jou even het script geven.
Maar waar gaan we zitten?
Waar ik op een moment?
Moet ik hem vragen?
Want ik is daar.
Goedemorgen gemeente. We beginnen deze dienst met een aantal paasliederen te zingen. De liederen uit Weerklank staan niet op de liturgie. Die zijn vervangen voor liederen uit het lied. We zingen eerst lied 215, daarna lied 210 en daarna 217. Dus eerst lied 215 zoals er staat en de liederen daarna zijn vervangen door 210 en 217. Goedemorgen gemeente. Van hartelijk welkom in deze feestelijke paasochtenddienst. Mijn naam is Wieke Lichtenberg. Eerst een praktische mededeling. Er zijn een aantal liturgieën tekort. Dus kijk even of je kunt samen doen met mensen om je heen qua liturgie of liedboek. Of geef hem nog even door aan iemand die er geen heeft. Deze dienst wordt geleid door onze predikant Wim Vermeulen. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. En ook Santiago levert een bijdrage aan deze dienst. De orde van dienst staat ook op de website. Dus als u geen liturgie heeft, kunt u hem ook vinden op de website. Vanmiddag om 5:00 vindt er nog een dienst plaats in deze kerk. Deze wordt geleid door dominee Dekker uit Waddinxveen. En morgen, tweede paasdag, begint de dienst om 10:00. Professor Huigen uit Kampen gaat daarin voor. De bloemen geven we als groet van de gemeente aan meneer Wolf en mevrouw Schip. Dan over Via Werk. Aanstaande woensdagavond start er een serie van 3 avonden Via Werk. Tijdens 3 avonden ga je aan de slag met het thema werk en roeping. Wat is zinvol werk? Hoe hou ik mijn werk vol als er gedoe ontstaat? En hoe blijf ik in balans? Informatie over de avonden en hoe aan te melden is te vinden op viajacobi.nl. Aanstaande donderdagochtend vindt de pastorale koffieochtend voor ouderen plaats en de aanvang is 10:00. Volgende week dinsdagavond, 9 april, vindt gemeenteavond over relaties en levensverbintenissen plaats. De opzet van de avond is een inleiding vanuit de kerkenraad, een reflectie van Atte Bruyne, hoogleraar ethiek en spiritualiteit aan de Theologische Universiteit Utrecht en auteur van het boek Verbonden voor het Leven. Daarna is er een panelgesprek waarbij er ruimte is om vragen te stellen. Middels een link in de nieuwsbrief kunt u zich aanmelden voor deze avond. Na afloop van de dienst is er koffie en thee en zelfgebakken taart waar u van harte voor bent uitgenodigd. Wanneer u nieuw bent in de gemeente of nog niet veel mensen kent, is dit gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Na afloop van de dienst is er ook gelegenheid voor gebed in het Zuiderkoor om te danken of te bidden met iemand van het gebedsteam. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. We luisteren eerst naar Santiago en zullen daarna staande zingen.
zijn zal. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft. Die werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er en vrede voor u van God onze Vader. Van Jezus Christus de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 118. In de opgestane Heer heeft de kerk al heel snel, eigenlijk vanaf het allereerste begin, het paaslam herkend. Het paaslam dat Israël had op het Pesachfeest, voorafgaand aan de bevrijding uit Egypte. En je weet, nadat ze door de Rode Zee getrokken waren, ontvingen ze van God de woorden ten leven, de 10 geboden. En elk gebod van God is ook altijd een belofte. Laten we zo vanmorgen naar de geboden van God luisteren. Als 10 beloften. Gij zult. Dat is dat je iets moet, zeker. Maar het is zeker ook, en laten we er vanmorgen zo vooral naar luisteren, iets dat ooit gaat gebeuren. Er komt een moment. Dan zullen we niet meer stelen. Niet meer moorden. Niet meer alle andere geboden. Ze komen straks. En zullen we in het nieuwe leven zijn. Dat God nu al begonnen is. En waarvan Pasen het begin is. Zo luisteren we naar de geboden van God vanmorgen. En we zingen aansluitend het aangegeven lied uit het nieuwe liedboek. De Heere God, Hij sprak tot Israël na de bevrijding deze woorden. Ik ben de Heere jullie God, die jullie uit het land Egypte uit de slavernij hebt bevrijd. Vereer daarom naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets dat beneden op de aarde is, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer en vereer ze niet, want ik, de Heere jullie God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders had ik de kinderen boeten en ook het derde en het vierde geslacht als ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, dan wijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heere jullie God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kun je werken en al je arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heere jullie God. Dan mag je niet werken. Dat geldt voor jezelf, maar ook voor je zonen en dochters, voor je slaven en slavinnen, voor je vee en voor de vreemdelingen die bij jullie in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat daarin leeft. En op de 7e dag rustte Hij. En daarom heeft de Heere de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor je vader en je moeder. Dan word je gezegend met een lang leven in het land dat de Heere je God je geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet je zinnen niet op het huis van een ander. Evenmin op zijn vrouw of zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel. Of wat hem ook maar toebehoort. Amen. Bidden we samen dat God met zijn geest hier in dit huis is en overal van waar je met deze plek in dit moment verbonden bent. Laten we bidden. Heere onze God, dit is een dag van lofprijzing en aanbidding. Dit is de dag waarop u aan het licht gekomen bent, zoals we net zongen. De dag waarop u verschijnt met groot gezag. Een dag van overgave. Een dag van vreugde. Van aanbidding. U leeft en u aanbidden we vandaag als de opgestane Heer. U, Heer Jezus, bent het licht waarin geen duister is. De liefde zonder kou. Het leven zonder dood. Dit is de dag waarop wij woorden horen en zeggen, eindeloos veel groter dan we zelf ooit bedenken kunnen. En liederen zingen die veel verder reiken dan onze polsstok lang is. En daarom bidden wij u, Geest van God, dat u van ons, dat u vanmorgen ons er allemaal in meeneemt. Dat het voor niemand te hoog of te groot is. Dat niemand van ons achterblijft. Dat niemand van ons er onverschillig onder blijft. Want ook op Pasen, Heere God, zijn wij uiteindelijk maar kleingelovigen. Maar uw genade is voor ons ook vanmorgen genoeg. Geef ons daarom het geloof dat we kunnen opbrengen. Geef ons de liefde en de dankbaarheid die we u schuldig zijn. En geef ons de hoop waar zonder we niet kunnen. Zo bidden we voor elkaar hier in de kerk. Voor alle kinderen, tieners, jongeren. Voor alle oudsten, de alleroudsten. Ook zij die met ons verbonden zijn op afstand, omdat ze hier niet meer kunnen zijn. Hoewel ze hier graag hadden willen zijn vanmorgen. En iedereen daartussenin. Heere God, zegen ons vandaag. Zegen dit huis. Vul het met uw geest en uw glorie. We bidden het ook voor uw wereldkerk, waar ze ook vandaag samenkomt in uw naam. En hoe ze ook het grote feest van uw opstanding viert. Hoor ons gebed als we de Bijbel openen en maak de woorden levend, zoals u leeft. In Jezus' naam. Amen. Jongens en meiden, tijd voor het kindermoment. Jullie mogen naar voren komen. En er komen nog meer mensen naar voren. Ik blijf in ieder geval even hier vandaag, dus ik ben ook even benieuwd wat er gaat gebeuren.
Ja, goedemorgen. Hebben jullie al een beetje eieren gezocht? Want ik ben dus nu eieren aan het zoeken, maar ik weet niet zo goed waar ze zijn. Oh ja, ik heb er één. Top. Hey, Anne, wat ben jij aan het doen? Ja, vrolijk Pasen. De Heer is opgestaan. Huh? De Heer is waarlijk. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat moet je dan zeggen.
Hoezo? Ik zoek lekker eieren hoor.
Huh? Hoezo ben je eieren aan het zoeken? Bijzonder.
Omdat Pasen is toch lekker eitjes eten en paaseieren zoeken en lekker bij het ontbijt lekker een eitje eten. Dat vind ik echt super. Dat is echt Pasen. Dat is toch top?
Nee joh, ben je gek?
Hoezo niet?
Nee, zeg maar, Pasen is wat in de Bijbel staat. Dat, zeg maar, wij doen allebei slechte dingen, dus Jezus is voor ons gestorven en op Pasen dan wordt hij weer levend.
Maar is hij dan nu dood? Of is hij nu... Huh?
Nee... Daarom is het ook Pasen vandaag. We vieren dat hij weer is opgestaan. Daarom ben ik ook zo blij.
Er is een man die is dood gegaan en die is nu weer opgestaan.
Ja, want wij konden vrij worden van zonde. Daarom is iedereen nu blij vandaag.
Oh, nou wat leuk. Nou, wil je ook zeggen?
Nou, ik wil best een eitje, maar...
Maar wat moet je dan zeggen?
Kijk, als ik zeg de Heer is opgestaan, dan zeg jij de Heer is waarlijk opgestaan.
Dus als ik zeg tegen jullie, de Heer is opgestaan, zeggen jullie, dan? De Heer is waarlijk opgestaan.
Even oefenen?
Of jullie kunnen ook zeggen, halleluja.
Oké. anders doen we het even oefenen. Wij zeggen samen, de Heer is opgestaan. En dan zeggen jullie, de Heer is waarlijk opgestaan. 1, 2, 3.
De Heer is opgestaan. En dan...
Yeah,
halleluja. Wat leuk. Nou.
En nu gaan we dus zingen, omdat hij leeft. Ja, hij leeft. En daarom zijn we blij vandaag, omdat het Pasen is.
Twee lezingen vanmorgen. De eerste uit het Evangelie, Johannes 20. En de tweede uit 1 Korinthe 13. We staan vanmorgen stil bij Jezus' ontmoeting met Maria. En het stuk dat het koor zingt na de eerste schriftlezing sluit ook eigenlijk helemaal aan bij wat Maria overkomt op de eerste paasmorgen. Wieke leest het paasevangelie uit Johannes 20.
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: "Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald, en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben." Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel. Maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging wel het graf in. Ook hij zag de linnen doeken. En hij zag dat de doek die Jezus' gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeinde en één bij het voeteinde van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan. Maar Maria dacht dat het de tuin, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabuni, dat betekent meester. Hou me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei, ik wens jullie vrede.
That one ever. Over die ene gaat het in 1 Korinthe 13. Over de liefde die nooit zal vergaan. Het grootste hoofdstuk over de liefde. Je zou net zo goed kunnen zeggen het grootste hoofdstuk over Christus, de opgestane Heer. Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 13. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen. Klanktaal zal verstommen. Kennis zal verloren gaan. Want ons kennis schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Maar wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind. Dacht ik als een kind. Redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel. Maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt. Maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Woord van God. In de preek cirkelt het om de twee dikgedrukte teksten uit de beide schriftlezingen. Uit de brief van Paulus. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Nu, straks, nu, straks. Dat zijn meteen ook de vier blokjes waar de preek zo ongeveer in verdeeld is. En daaronder of daarachter wat Jezus zegt tegen Maria. Hij noemt haar bij haar naam, Maria. Ze draaide zich om en ze zei, Rabboni, dat betekent meester. Houd mij niet vast, zei Jezus, ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is. Als inleiding op de verkondiging zingen we lied 625 en na afloop luisteren we opnieuw naar Cantiago. Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Nu kijken wij nog in een spiegel, zegt de apostel Paulus. En de vraag is dan natuurlijk meteen, wat zie je dan? Wat zag jij vanmorgen toen je met je slaperige hoofd in de spiegel keek? Sommige mensen kunnen heel lang voor de spiegel staan, omdat ze niet genoeg van hun eigen spiegelbeeld kunnen krijgen. Hè, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het hele land? Maar ik denk eigenlijk dat de meeste mensen die lang voor de spiegel staan, helemaal niet zo tevreden zijn met hun eigen uiterlijk. En vooral een hoop tijd nodig hebben om een beetje hun onzekerheid over zichzelf te maskeren. Nou ja, de spiegel waar de apostel Paulus het over heeft, is bovendien ook nog een beetje een ander soort spiegel dan de spiegels die wij kennen. Niet gemaakt van glas, weet je wel, met zo'n zilverkleurig laagje erachter. Maar de spiegels in de tijd van Paulus waren gemaakt van opgepoetst koper. En in zo'n spiegel zag je wel iets van jezelf, maar een helder en scherp beeld, zoals wij gewend zijn in een spiegel, gaf het nooit. Vandaar dat de apostel het ook heeft over een wazige spiegel. Of, zoals andere vertalingen zeggen, en dat kan ook, een spiegel vol raadsels. Kijken in deze spiegel levert niet meteen helderheid op, maar confronteert je eigenlijk juist met het tegendeel. En dat, bedoelt Paulus te zeggen, dat is nou precies iets heel kenmerkends voor het nu. Voor ons leven, voor de tijd waarin wij leven. In het hier en nu van onze levens is heel veel onhelder. Heel veel wazig, heel veel niet goed te begrijpen. Niet goed te vatten, niet goed te plaatsen. Heel veel raadselachtig. Nou, als er nou iemand is voor wie dat geldt op de paasmorgen, dan is het toch wel Maria Magdalena. Je zou kunnen zeggen, het ene raadsel na het andere buitelt over elkaar in haar leven. Het dwalend door de tuin waar Jezus een paar dagen geleden in begraven is, constateert ze ineens dat de steen voor het graf weggerold is. En ze schrikt zich een ongeluk. Want wat is hier gebeurd? Heel begrijpelijk. Ze kan eigenlijk maar aan één ding denken. Grafroof. Het graf is opengebroken om hem weg te halen. En met die conclusie rent ze dan ook meteen terug naar Johannes en Petrus. En ze zegt, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald. En we weten niet waar ze hem hebben gelegd. We weten niet waar ze hem hebben gelegd. Voel je hoe ongelooflijk veel pijn er zit in dat zinnetje? Te moeten meemaken dat iemand gestorven is, is al verschrikkelijk. Maar niet weten waar een gestorven geliefde is, dat maakt het gemis nog veel schrijnender. Het dreigde te gebeuren bij de moeder van Alexei Navalny. Misschien heb je het nieuws een beetje gevolgd. Ze werd aanvankelijk onder druk gezet om akkoord te gaan met een begrafenis in stilte, zonder publiek. En, zo niet, dan werd er gedreigd, zou hij op een voor iedereen onbekende plek begraven worden. En ook zijn moeder zou hem nooit meer te zien krijgen. En het gebeurde werkelijk in het leven van de familie Krol uit Sleeuwijk. Hun zoon Joran van 16, hij verdween op kerstavond en zijn lichaam is tot nu toe nog nooit gevonden. Je kunt je niet voorstellen hoe onvoorstelbaar pijnlijk dat moet zijn. Maria kijkt op de paasmorgen in een hele wazige spiegel vol raadsels. Een spiegel die zo mogelijk nog waziger wordt door haar tranen. En misschien nog wel waziger door die toch een beetje vreemde en naar het lijkt weinig invoelende vraag die haar wel twee keer toe wordt gesteld. Waarom huil jij eigenlijk? Nou, ik kan me voorstellen dat Maria bij die vraag naar adem heeft gehapt. Wat? Waarom ik huil? Snap je dat dan niet? Moet ik dat nou ook nog gaan uitleggen? Maar toch doet ze het. Een beetje werktuigelijk draait ze het bandje nog twee keer af. Zonder zich eigenlijk af te vragen tegen wie ze het heeft. De tuinman misschien? Het zal wel. Het kan er eigenlijk niet veel schelen. Mijn Heer is weg en ik weet niet waar ze hem hebben gelegd. Dat zegt Maria en dat is het enige wat voor haar telt. Nu kijken we nog in een hele wazige spiegel. Maar zoveel raadsels als er zijn aan de kant van Maria, zo weinig zijn er aan de kant van Jezus. Het contrast tussen de opgestane Heer en Maria kan bijna niet groter zijn. Jezus, hij is op dezelfde paasmorgen en op hetzelfde moment op dezelfde plek als Maria. Maar hij is die wazige spiegel al helemaal voorbij. Jezus, zou je kunnen zeggen, is al helemaal in het straks waar Paulus het over heeft. He? Nu de wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog en zien we van aangezicht tot aangezicht. Niks geen raadsels meer. Niks geen wazigheid. Alle raadsels aan onze kant van de dood, of dat eigenlijk wel kan, opstanding, of dood niet toch gewoon dood is, of er eigenlijk wel een straks is, dat zijn voor Jezus helemaal geen raadsels meer. Hij is daar simpelweg aan voorbij. Hij is meegenomen in een beweging die niet te stuiten is. Een beweging omhoog. Ik klim op naar mijn Vader, zal hij straks tegen Maria gaan zeggen. Jezus is bezig om meegenomen te worden naar een bestemming die nog veel onbekender is dan Maria zich kan voorstellen. Hij is door de dood overgegaan naar een andere werkelijkheid. Hij zal teruggaan naar het hart van de Vader, want daar hoort hij thuis. Dat heeft Johannes helemaal aan het begin van het evangelie al geschreven. Ja, dat mag dan voor Jezus inmiddels helemaal helder en duidelijk zijn. Op een bepaalde manier zijn en blijven het voor ons toch ook nog wel heel raadselachtige woorden. Maar toch moeten we het op Pasen aandurven om ze tegen elkaar te zeggen. Ik weet wel, het voelt vaak zo buiten ons bereik, zo groot en zo ongrijpbaar. Maar het christelijk geloof is geen terugkijken. Terugkijken op Jezus als een geweldige leraar en als een aansprekend voorbeeld. Helaas ons veel te vroeg ontvallen. Maar gelukkig, hij leeft nog altijd voort in onze gedachten en harten. Nee, het christelijk geloof gaat over straks. Over God zien, van aangezicht tot aangezicht, oog in oog staan met hem. Jezus is daar al, als de opgestane Heer. Of, nou ja, in Johannes 20 is hij bezig om daar naartoe te gaan. Maar de beslissende grens is hij in ieder geval al gepasseerd. Hij is al in het straks. Hij is het nu van de raadselachtige spiegel voorbij. Maar, zeg je, betekent dat dan niet eigenlijk dat hij nog verder uit beeld is dan Maria wel dacht? hem kwijt zijn omdat hij niet alleen dood is, maar ook nog eens weggehaald. Dat is al onverdraaglijk. Maar een Jezus die je op paasmorgen ook nog eens komt vertellen dat hij naar een heel andere realiteit op weg is. Is dat niet eigenlijk nog erger? Nou, misschien niet. Als je hem helemaal laat uitpraten vanmorgen. Want hoor wat hij zegt. Ik klim op naar mijn Vader, die ook jouw Vader is. Ik klim op naar mijn God, die ook jouw God is. En Maria moet dat, heel opvallend, gaan vertellen tegen Jezus' broeders. Nou, zo heeft hij zijn leerlingen nog niet eerder genoemd. Hij heeft al wel een keer gezegd, in Johannes 15, daar ging het afgelopen donderdag over hier in de kerk. Hij heeft al wel een keer gezegd, ik noem jullie mijn vrienden. He, niet langer slaven of dienaren, maar vrienden. En Jezus zei ook, en dat er geen grotere liefde is dan je leven te geven voor je vrienden. Maar hier blijkt, in het straks waar Jezus al is, dat dat nog verder gaat. Geen vrienden, maar zelfs broeders. Familie dus. Kinderen van één vader. Dat is gezien door de ogen van Jezus op de paasmorgen vanuit het straks waar hij al is, hoe de zaken ervoor staan. Het kruis heeft de band tussen jou, tussen Jezus en zijn broeders niet verbroken, maar nog sterker gemaakt dan ooit. En in die beweging die hij aan het maken is, opklimmen naar zijn Vader, neemt hij zijn broeders mee. Neemt hij jou en mij mee vanmorgen? Wij zeggen graag, en misschien ook wel veel tegen elkaar, dat we in tijden van transitie leven. En dat is natuurlijk ook zo. Maar onze tijden van transitie, die vallen in het niet bij de transitie waar de opgestane Jezus het hier over heeft. Van het nu en de spiegel vol raadsels naar het straks, oog in oog, van aangezicht tot aangezicht. Het ultieme thuiskomen bij God. Dat is nog eens een transitie. Tja. En wat moet je daar op paasmorgen nou allemaal verder nog over zeggen? Kun je daar eigenlijk nog wel meer over zeggen? Gelukkig hoeven we niet alleen dingen te zeggen. We mogen ook zingen. En als je erover begint te praten, dan is het, ja, je zult het vast herkennen, vaak veel makkelijker om bij het nu en bij de wazige spiegels en bij de vele raadsels te blijven staan. En die hoeven zelfs op paasmorgen ook helemaal niet weggepoetst te worden, hoor. Laat staan weggedronken of weggelachen. Wij zijn nog in het nu. Maar in het nu vieren we vandaag Pasen. Pasen als het grote scharnierpunt, zou je kunnen zeggen. Tussen nu en straks. Het nu waar wij zijn en het straks waar Jezus al is. En waar hij belooft ook jou naartoe te brengen. Omdat hij je geen dienaar noemt, geen vriend, maar dankzij het kruis broer of zus. Nu ja, veel meer kan ik daar eigenlijk ook niet echt over zeggen vanmorgen. Juist op Pasen snap je weer heel goed wat de apostel Paulus bedoelt als hij zegt, nu is mijn kennen nog beperkt. gebrekkig en ten dele. Dat is meestal niet zo leuk om toe te geven dat je iets niet weet. Ik weet niet, jongens en meiden, hoe het jullie vergaat, maar bij een pubquiz of als we met de familie in de app een eindejaarspuzzel proberen op te lossen, dan kom ik eigenlijk stiekem toch altijd wel als winnaar uit de bus. Ik win nooit, maar ik hoop het toch eigenlijk altijd wel. Misschien herken je dat. Het is niet zo leuk om toe te geven dat er anderen zijn die toch nog iets meer wisten en slimmer waren dan jij. En als ik me niet vergis, is het in onze gepolariseerde tijden voor heel veel mensen nogal ingewikkeld geworden om toe te geven dat we eigenlijk met elkaar ontzettend veel dingen niet weten. Of niet volledig weten. Of niet zeker weten. Er lijkt wel een diepe angst op de bodem van onze ziel te zijn. Een diepe angst om toe te staan in onszelf dat er ook onzekerheid bestaat. En daarom lopen er ook zoveel onzichtbare scheidslijnen door ons land. En staan aan beide kanten van welke denkbare streep dan ook de legers opgesteld van geharnaste mensen om je precies te vertellen wie er goed is en wie er fout is. En wie er deugt en wie er niet deugt. En wie het bij het rechte eind heeft. En wie absoluut niet. Wat een verademing vanmorgen. Om de apostel Paulus ruimhartig te horen toegeven dat ook hij niet alles weet. Dat zijn kennen ten dele is. En dat dat helemaal niet erg is. Zolang je maar niet denkt dat je wel alles weet. Dat lijkt me eigenlijk ook de diepste betekenis van die heel beroemd geworden woorden die Jezus tegen Maria zegt in dit hoofdstuk. Houd mij niet vast. Dat betekent niet zozeer dat Maria Jezus niet mocht aanraken. Verderop in dit hoofdstuk vraagt Jezus aan Thomas juist om hem aan te raken. Dus dat kan het punt niet echt zijn. Het is denk ik meer, klamp je niet aan mij vast. En probeer niet om mij terug te trekken in de kaders waarin je me tot nu toe kende. Dat is wel een neiging die wij hebben. Om ook de dingen die we niet begrijpen en die te groot zijn voor ons om te begrijpen, om die zo klein te maken dat ze passen in het doosje wat wij kunnen overzien. Maar dat moet je met Pasen nu juist niet doen. Hou mij niet vast, zegt Jezus. Want Pasen betekent dat er een straks is dat ver voorbij gaat aan de wazige spiegels van het nu. Pasen betekent dat er dingen zijn groter dan jij en ik, wij met z'n allen bij elkaar vanmorgen kunnen bedenken en bevatten. Pasen betekent dat we Jezus niet kunnen bezitten op onze voorwaarden. En het geloof in Pasen is telkens weer een grote oefening in loslaten. Want om ons heen is iets gaande. Jezus is bezig om ons mee te nemen in een grote beweging naar zijn Vader toe. Een beweging van het nu naar het grote straks. Nu kijken we nog in een wazige spiegel. Nu is ons kennen nog ten dele. En daarom, hou Jezus niet tegen. Klamp je niet wanhopig vast aan hoe je hem ooit hebt leren kennen. Ook al voelde dat nog zo vertrouwd. Dat was bij Maria ook zo. Zij was zeer vertrouwd met Jezus. En dat is natuurlijk helemaal niet verkeerd. Daar gaat het niet om. Het is niet zo dat het oude en het vertrouwde verkeerd is. Zo moet je het niet zien. Maar het is meer dat er nog een heleboel in het verschiet ligt. een heleboel wat je nog niet weet en waar Jezus je wel wil brengen. Jezus eenmaal leren kennen is het begin van een reis. En op die reis moeten we hem niet krampachtig proberen vast te houden. Maar mogen we hem volgen? Mag je je voeten zetten in zijn voetstappen? En je zo mee laten nemen naar het straks, waar hij nu al is. En in dat straks zal ik, zegt Paulus tot slot, in dat straks zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Ook zo'n prachtig zinnetje. Het blijft dus niet altijd sprokkelen en stuntelen met ons. In het straks van Gods toekomst zullen we hem kennen zoals we nu al door hem gekend zijn. En dat grandioze besef, dat brengt ons weer even helemaal terug bij Maria, zoals we haar aan het begin aantroffen. In het begin was ze nog helemaal in het nu, van de wazige spiegels en van de raadsels en van de tranen. En het contrast met Jezus, de opgestane Heer, die de grens naar het straks van God al helemaal is gepasseerd. Die afstand, die kon niet groter. En toch is er iets gebeurd. Aan het einde van het stuk huilt Maria niet meer. Haar tranen zijn opgedroogd. En zou je kunnen zeggen met een knipoog, ze is ineens de eerste dominee geworden. Hoe heeft ze Jezus herkend als de opgestane? Hoe is het gekomen dat haar gedachten veranderd zijn? Hoe is het gekomen dat ze is gaan luisteren? Hoe is het gekomen dat ze haar ideeën over die grafroof, die toch wel echt heel diep zaten, hoe is het gekomen dat ze die ideeën heeft kunnen loslaten? Ik denk, daar is maar één verklaring voor. Dat is omdat de opgestane Heer haar bij haar naam heeft genoemd. En dat zo, zoals het er maar één kan. En dat is hij. Maria. Het noemen van die naam. Daar zit alles in. God leer je niet kennen door in jezelf te gaan graven. En door heel, heel, heel diep na te gaan denken. God leer je kennen. Doordat hij je bij je naam noemt. Soms doet hij dat heel duidelijk. In één ogenblik. Ik weet dat er zijn onder jullie voor wie dat geldt. Die God heel duidelijk hebben horen spreken op een goed moment in hun leven. God noemt ook namen als er gedoopt wordt in de kerk. Ook dan hoor je het heel duidelijk. Horen in ieder geval de mensen om jou heen. In het geval dat je nog een baby bent terwijl je gedoopt wordt. Horen in ieder geval de mensen om jou heen die naam heel duidelijk. Maar meestal gaat het ook nog anders. En kan dat ook nog eens een keer tegelijk opgaan. Dat er gaandeweg, langzaam maar zeker, bij jezelf iets groeit van binnen, een besef. Wat tegen je zegt. Er is iemand die mij kent. Ook al ken ik die persoon nog maar amper. Ik geloof wel dat hij mij kent. Ik geloof dat ik ergens gekend ben. Dieper dan ik mezelf ooit ken, kent Hij mij. Voor Hem ben ik geen nummer, maar een naam. Pasen is een uitnodiging in het nu om dat te geloven. Dat er iemand is die jou kent. En dat de manier waarop Hij jou kent zo diep is. En zo liefdevol. Dat daar zelfs de dood geen einde aan kan maken. Pasen geeft het vertrouwen dat er een straks is. Dat Hij daar al is. Wij houden Hem niet vast. Maar we volgen Hem. In het geloof en in het vertrouwen. Dat Hij ons zal brengen waar Hij nu al is. En dat we God zullen zien. Oog in oog, van aangezicht tot aangezicht. Amen. Laten we ons geloof in de opgestane Heer belijden. Instemmen met het geloof van de kerk van alle tijden en alle plaatsen. De tekst van de geloofsbelijdenis vind je op de achterkant van het liturgieboekje. En aansluitend zingen we de aangegeven couplet uit Psalm 139. Laten we gaan staan en samen de woorden van het geloof zeggen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel. Hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en waar hij komen zal te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. Gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we met elkaar God danken voor wat hij ons geeft en met en voor elkaar bidden. Heer Jezus Christus, wij loven en prijzen uw grote naam. Wij danken u dat er niemand zo diep vertrouwd is als u met ons. Dat niemand onze wegen zo goed weet als gij. Dat niemand ons leven kent woord voor woord zoals u. Dat u ons zelfs al voordat we spreken hebt gehoord. En we danken u dat u Maria vanmorgen bij haar naam noemt en in haar ons allen. We danken u dat zo langzaam maar zeker in ons hart het besef mag groeien dat wij gekend zijn, dieper dan we onszelf ooit kennen. Ook al is ons kennen ten dele. Er is een straks van u. En u bent daar al. We danken u ervoor. U noemt Maria bij haar naam. En we danken u dat wij in onze gebeden ook altijd weer mensen bij hun naam mogen noemen. En zo bij u mogen brengen. Voor meneer Wolf en mevrouw Schip bidden we. Die vanmorgen de bloemen als een groet van ons allen ontvangen. En in hen denken we aan alle ouderen van onze gemeente. Zij die er vanmorgen bij waren. Maar ook zij die op afstand er weliswaar bij waren. Maar misschien wel hadden gehoopt hier te kunnen zijn. In de kerk. We danken u niettemin voor verbondenheid op afstand. En weten ons ook in Christus met elkaar verbonden. Over grenzen heen. We noemen ook de naam van Judith Hoeven, die werd opgenomen in het ziekenhuis. We noemen de naam van mevrouw Prijs, die binnenkort een operatie moet ondergaan. In hen denken we ook aan andere zieken en naar wie onze gedachten soms als vanzelf uitgaan. Dichtbij, ver weg. We danken u, Heere God, dat we hier de namen mogen noemen. De namen van hen die het moeilijk hebben. De namen van hen die in gebieden leven waar de vrede en de vreugde van Pasen ook vandaag toch ver te zoeken is. De plekken waar niet wordt geloofd in een opgestane Heer. Met alle gevolgen van dien. Want als er geen opgestane Heer is, dan moeten wij het zelf uitzoeken. Dan raken wij ook in onszelf gekeerd. Dan komen er scheidslijnen. En dan gaan we elkaar bevechten op leven en dood. Want we kunnen niet meer zeggen dat het niet erg is om maar ten dele te weten. Heere God, ontferm u over al die plekken en laat daar ook juist vandaag uw paasevangelie klinken. Voor alle broeders en zusters bidden we die in de vervolgde kerk of de kerk waar ze nogal klein is en kwetsbaar, toch vandaag de vreugde van Pasen vieren. Dat daar kracht van uitgaat, bidden we. En dat er ook kracht van uitgaat hier in ons land. Waar zoveel mensen eigenlijk amper meer kunnen geloven dat er ooit een straks zal zijn. Dat er iets anders is aan de andere kant van de dood. Iets anders dan alleen maar donkerte en leegte. Niet dat wij het ons wel kunnen voorstellen, daarin weten we ons verbonden. Maar hier klinkt een stem die het ons vertelt. En die we in vertrouwen willen volgen. De stem van u, Heer Jezus, die zegt dat u een weg gaat naar uw Vader, die ook onze Vader is. Naar uw God die ook onze God mag zijn om Christus wil. En daarom bidden we dat u in dit paasfeest uw kerk meeneemt in de hoop. Want zonder hoop kunnen we niet leven. Dat bidden we in het bijzonder ook voor jongere generaties, voor de tieners en de kinderen. Geef dat zij ons voor mogen gaan op de weg van de hoop. En dat ze ouders en opvoeders en anderen om hen heen zullen treffen. Die niet zo ontzettend afgestompt zijn dat ze eigenlijk de weg niet meer kunnen wijzen. Heere God, we horen ook van u dat u tegen ons zegt, houd mij niet tegen. Klamp je niet al te zeer aan mij vast. Geef dat we in plaats van dat te doen u zullen volgen. En onze voetstappen in uw voetstappen mogen zetten. En maak ons zo instrumenten van uw vrede. Geef dat we liefde mogen brengen waar haat heerst. Geef dat we vergeven kunnen wie ons beledigden. Geef dat we ons mogen verzoenen met wie we in onmin leven. Dat we geloof mogen brengen aan wie twijfelt. Waarheid aan wie dwaalt. Hoop aan wie wanhoopt. Licht aan wie in duisternis is. En vreugde aan wie bedroefd zijn. Geef, Heere God, zo dat we niet alleen maar zoeken getroost te worden, maar ook juist zelf te troosten. Geef dat het voor ons niet het belangrijkste is om begrepen te worden, maar om anderen te begrijpen. Niet om bemind te worden, maar om zelf te beminnen. Want als er één ding is dat we leren in deze dagen van Goede Vrijdag en Pasen, dan is het dat we geven door te ontvangen. En dat we vinden door te verliezen. En dat we door te sterven juist opstaan. Opgestane Heer, ga zo met ons mee de rest van deze dag in. En hoor ons gebed als we in stilte die dingen voor u neerleggen die een ander voor ons niet zeggen kan. En hoor ons als we samen de woorden zeggen die u, Heer Jezus, ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, kracht en de heerlijkheid tot de eeuwigheid. Amen. Marianne kondigt de collecte aan en daarna is het tijd voor ons slotlied, het U zij de glorie.
Goedemorgen, mijn naam is Marianne van de Geer en namens de diaconie vraag ik uw aandacht voor de collecte. De eerste collecte is bestemd voor de paasjubel. Vanmorgen vieren we al de Heer is waarlijk opgestaan. Bij het aanbreken van de dag. Het tijdstip waarop de vrouwen volgens het evangelie ontdekten dat het graf van Jezus leeg was, wordt op het Domplein de opstanding van Jezus gevierd. Het is een feestelijke oecumenische bijeenkomst met trompetgeschal, samen zingen en bidden en het paasevangelie wordt verteld. Bij zonsopkomst wordt het programma afgesloten met het overweldigende gelui van de domklokken. En we hopen dat dit evenement mag groeien. En we de paasochtend met een steeds groter wordende groep gelovigen mogen inluiden. De tweede collecte is bestemd voor de wijkgemeente en het is een aanvulling op de actie Kerkbalans. En de zendingscollecte is voor het laatst dit kwartaal bestemd voor International Justice Mission. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die samenwerkt met lokale autoriteiten om slavernij, mensenhandel en geweld tegen mensen in armoede te stoppen. U kan bijdragen via de QR-code in de liturgie, via de app van de Jacobikerk of via het collecteblok bij de uitgang van de kerk. De Heer zegent u en uw gaven.
Richt van waar je ook met ons verbonden was, je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest, is met jullie allen. Amen.